Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Fijn dat u en dat jij weer kijkt op dit vroege tijdstip op de zondagmorgen. Raf Imara is zometeen te gast hier op de bank. En Raf werd geboren in Irak, vocht als frontsoldaat tegen de Amerikanen. Zijn medesoldaten sneuvelden, hij bleef alleen over. En de Amerikanen brachten hem naar Nederland. En wat Nederland hem bracht, hoor je zometeen. Bobby Schuller spreekt in Shepherd Grove over het feit dat je van geven heel veel rijker wordt. En verder zingt Stevie Emerson. En het koor zingt God is my refuge and my strength. God is een toevlucht en een hulp. Hartelijk welkom bij Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Would you turn around to those who are standing near you, greet them warmly in the name of the Lord, and say, God loves you, and so do I. Let's pray. Good and gracious God, we come before you with a desire to simply worship you. We thank you for your truth, your goodness, and your beauty. And we pray that your presence, that it would be felt and made known to everyone in this place. Lord, we love you and we come in the name of Jesus. It's in his name that we pray. Amen.
seated. In preparation for the message this morning, hear these words from Exodus chapter 25, verses 1 through 8. The Lord said to Moses, "Go and tell the people of Israel to bring me an offering. You must receive the offering for me from everyone whose hearts move them to give. Here are the offerings you must receive from them: gold, silver, and bronze, blue, purple, and bright red yarn, and fine linen, goat hairs, ram skins that are dyed red, another kind of strong leather, acacia wood, olive oil, for the lights, spices, for the anointing oil, and for the sweet smelling incense, onyx stones, and other jewels for the linen apron and chest cloth. Have them make a sacred tent for me. I will live among them." May the Lord add a blessing to this, the reading of his word. Will you please join me in a responsive reading of Psalm 98? Sing to the Lord a new song, for he has done marvelous things. His right hand and his holy arm have worked salvation for him. He has remembered his love and his faithfulness to Israel. At the ends of the earth have seen the salvation of our God.
Shout for joy to the Lord, all the earth, curse to the Jews.
Make music to the Lord with the harp and the sound of singing. Let the sea resound and everything in it, the world and all who live in it. Let them sing before the Lord, for he comes to judge the earth.
He will judge the world with righteousness and the
evil
with
iniquity. Amen.
Souls on the street, addicted to sin, and selling themselves to survive. Not understanding the hope they could find in a place where God's love is alive. They doubt that they could meet the standards necessary, and fear that they'd find judgment rather than a sanctuary. This must be a place where a broken heart can mend. If our hand still holds a stone, and their sin that seems so great to us is no greater than our own. There must be a point where shame meets grace, and this must be the plan. Grace.
De situatie in het Midden-Oosten is levensbedreigend voor de christenen. In de Arabische wereld wordt verwacht dat er binnenkort geen christenen meer zullen zijn. ISIS verkracht en vermoordt christenen in Irak, Syrië en de landen die daar omringd door worden. Het is een levensbedreigende en ernstige situatie. Waren ooit miljoenen christenen in Irak, er zijn er nog een paar honderdduizend over. En een van die christenen zit vanmorgen bij mij op de bank. En ik denk wel eens dat we niet beseffen hoe de kerk en christenen in het Arabische deel van waar nu de strijd woedt onder druk staan en wat ze wel moeten maken. Raf Imara, goedemorgen.
Goedemorgen.
Raf, je hebt mij een dierbare brief geschreven, daar was ik erg van onder de indruk. Je woont al wat langer in Nederland. Je bent geboren in Irak,
ja.
Als christen, opgegroeid. Wat doet het jou als je dit ziet, wat ISIS doet?
Ik vind het vreselijk. Ik kan me voorstellen de angst die daar heerst, nu momenteel. En de hoop die helemaal weg is. Nou, dat raakt me heel erg.
Ja.
En heel diep ook.
Ja.
Dat zijn allemaal broeders en zusters. En dat is echt. Soms dan denk ik van, wat kan ik nou? Ik moet iets doen toch? Om ze te helpen daar. Maar ja, wij met z'n allen, we hebben echt collectieve kracht nodig. Het zij in ons gebed, het zij in onze daden. Om ze daar dan te kunnen helpen.
De eerste kan iedereen doen, hè? Dit kunnen we allemaal.
Absoluut. Ja.
Jij woont al langere tijd in ons land.
Ruim 22 jaar. Ja.
Waarom kom je naar Nederland?
Ja, het is een lange verhaal, Jan. Als ik nou daarover begin, dan hebben we uren voor nodig.
Maar dat heb je niet.
Nee, daarom. Nee, ik ben inderdaad geboren in Irak, in Bagdad. Uit een christelijk gezin. En om daar geboren te zijn als christen heeft een hele bijzondere dimensie. Maar het is niet makkelijk om daar als christen te kunnen leven, zeg maar. En dat heeft te maken met het feit dat de mensen daar zien jou als onrein. Een onrein schepsel. Gaandeweg loop je heel veel contrasten tegen het lijf, om het zo maar te zeggen. Van de ene kant zegt je ouders thuis van, nou, kijk naar Christus en de liefde van Christus. En als je buiten bent, dan zie je een totaal andere leven.
Ja.
En mijn hele leven heb ik gezeten met de vraag waarom. Ja. Het waarom-vraag.
Daar komen we zo meteen op.
Want
jij hebt gevochten in de Golfoorlog als jonge soldaat.
Van de universiteit naar de front.
Ja. Was dat
als soldaat,
front?
Het is Jan. Wat ik daarmee heb gemaakt, het is heel beangstigend als je de dood van dichtbij meemaakt. En dat maakt zoveel indruk op je als mens. Dan sta je erbij, ja, je ziet de mensen doodgaan.
Je medesoldaten sneuvelen om je heen.
Ja.
Je bent de enige overlevende en dan word je gevonden. Door wie?
Door de VN. Ja, en
Hoe was de situatie op dat moment?
Dat is dood om me heen. Dood om me heen, Jan. Alles kapot. Mensen die je dierbaar zijn. Kameraden. Mensen. Als je dat allemaal meemaakt en als je ziet dat ze dood zijn. En dan komen dan andere mensen, de vijanden, om het zo maar te zeggen. En die vinden jou. Dan gaat heel veel dingen door je heen. Dat is zo'n onmachtgevoel. En het is zo verdriet. Maar ook boosheid. Daar sta je tegenover. Dezelfde mensen, denk je dan op dat moment, die dat veroorzaakt hebben.
Amerikanen.
Ja. En dan denk je van, wat moet ik nu doen? Als één persoon.
En wat gebeurde, hè?
Op een gegeven moment, ja, dat is een anekdote, misschien mag ik dat zeggen. Dat is het beeld wat altijd bij mij is gebleven. Namelijk, alles was zwart om me heen, maar de hemel was blauw. Het is altijd blauw geweest. En ik keek naar boven en het was blauw. En dat was God. En God zei, ik heb je gered. Ik heb je gered. Rustig aan. Vertrouw op mij. Dat zijn mijn engelen. Vertrouw op mij. Het komt wel goed. En op een of andere manier was ik stil.
Ja. Dan word je meegenomen door de UN-soldaten.
Ja.
De vijand voor jou, in jouw ogen.
Ja.
En hoe kom je dan in Nederland terecht?
Ja, ik kan heel goed Engels. En op een gegeven moment raakte ik in gesprek met een van de Amerikaanse soldaten. En die zei op een gegeven moment tegen mij van, we gaan jou naar Europa sturen. En zo gezegd, zo gedaan, ben ik in Europa beland. In Nederland. 23 november 92.
Stond je met een plastic zakje in het land wat je niet
kende? Dat was Raf.
Ja.
Maar Raf met God. Dat is groter.
Ja. Want je bent nooit je geloof verloren in al die tijd.
Nee. Dat was mijn houvast.
Ja.
Ik kan wel zeggen, ik zat met heel veel vragen. Maar zoals alle anderen.
Ja.
Heel veel boosheid, verdriet en het waarom vragen.
Ja. Je kwam in een asielzoekerscentrum terecht, maar je werd in huis genomen door een Nederlandse familie.
Ja.
Dat was bijzonder.
Heel bijzonder. Nogmaals, hij was er altijd.
Ja.
Dat heb ik niet bedacht, dit. Ik kwam bij een gezin in Drenthe terecht. Dat was geweldig. Wat die mensen met gedaan hebben, want ik midden in de nacht werd ik gewoon wakker. Ik kon niet slapen, schreeuwen. Heel veel nachtmerries. Ze stonden gewoon aan mijn bed. En die hebben mij zoveel gegeven. En tot op de dag van vandaag zeg ik nog steeds tegen zijn pa en moe.
Ja.
Het is geweldig.
Waarom deden ze dat? Een onbekende Iraakse soldaat die in Nederland terecht kwam?
Ze zijn ontzettend gelovige mensen. Dat is vanuit de kerk. En elke dag ging Henny, mijn moe, bidden voor mij. Geweldig. En dat heeft me gered.
Ja. Je groeit op in Nederland, gaat hier aan het werk. Dat gaat goed. Je bent ook muzikaal.
En ook dat.
Ook dat. En daar bloeit een romans op, want dat gebeurde.
Ja. Dat is eigenlijk in 2001 geweest. Ik dacht, ik speel zelf gitaar. En ik dacht van, weet je wat, ik ga ook pianoles nemen. Maar je moet zoeken naar een pianodocent. En op een of andere manier via kwam ik aan mijn vrouw tegen. Destijds mijn pianodocent. En ja, ik kwam binnen bij haar thuis. Voor de eerste keer pianoles. En dan dacht ik, nou, dat is veel meer dan pianoles. Dat laat ik niet los.
Nee?
Nee. En daar heb ik mijn best voor gedaan. En in 2003 zijn we getrouwd. 2004. Twee meiden. En ben ik de trotse vader van Lisa en Quinty.
Ben je gelukkig?
Ik ben ontzettend gelukkig, Jan. En geluk, dat is een heel abstract begrip. Maar het feit dat ik hier zit, dat is toch geen toeval.
Je schreef mij een indrukwekkende brief waarin je vertelde dat Out of Power heel belangrijk is geworden in je leven.
Zeker.
Wat gebeurde er?
Op een ochtend zaten we op de bank en toen zei mijn vrouw, we gaan kijken naar Hour of Power. Dat is een Amerikaanse kerkdienst. En ik ben wat dat betreft een beetje sceptisch als het gaat om Amerikaanse kerkdienst, want het is gauw een showbiz. Daar zat ik eigenlijk niet op te wachten. Maar toen dacht ik van, weet je wat, we gaan kijken. En dat was de oude dominee Schuller. En hij begon met, this is the day God has made. Ik dacht van, oh nee, daar gaan we weer. Maar gaandeweg, en dat was de uitzending van Henry Nouw. Dat is mijn held. Henry begon te zeggen, you are the beloved. Het maakt niet uit wie je bent. Wat je hebt, wat andere mensen over jou zeggen. En het ging zo diep in mij. Ik zat er daarop te wachten. En alsof God via Henry zei, Raf, luister goed. Luister goed naar wat Henry nou zei. Van, je bent er. Als je bij mij komt, dan zeg ik tegen alle engelen om me heen, kijk eens, daar hebben we Raf, mijn vriend. Uitzendingen daarna. Ik heb ze allemaal gezien, wel 10 keer. Ik heb een DVD van jou gekregen. Nou, die is versleten inmiddels. Henry Nouw. En daarna Tony Campolo. Nou, lachen en huilen tegelijk. in de naam van God. Dat is wat Hour of Power doet. Ik weet niet of jullie met z'n allen hier beseffen wat jullie allemaal doen. Ik wil het niet overdrijven, want ik ben heel nuchter iemand. Ik woon al lang in Nederland. Maar jullie doen heel veel. Heel veel. Het verbaast me. Een week terug heb ik verteld dat ik hier zou zijn. En ik hoorde reacties van mensen. Ik dacht van, die zijn ongelovigen. Ik had nooit verwacht dat al deze mensen elke zondag naar Hour of Power kijken. Dat wat Hour of Power doet. Jan, dank je wel. Ik moet het zeggen. En ik moet jullie allemaal bedanken. Want wat jullie doen, dat is ongelooflijk. Heel veel.
Dat ontroert me en ik vind het heel mooi dat je het zegt. Maar
het is uit mijn hart.
Ja, dat zie ik, dat zie ik. Maar we zijn allemaal, ieder op ons plekje, geroepen door God. Dus we doen het met liefde. God in jouw leven.
Ja.
Wat betekent hij? Welke plek heeft hij? Want je vertelde net zo mooi over Henry Nouwen.
God is liefde. In Johannes 4.
Ja.
En wie in de liefde blijft, blijft in hem. God is liefde.
Ja.
En dat is wat Henry zei. Ja. Liefde hebben we nodig, jong. Gelet op wat nu gaande is. We hebben één ding heel erg nodig met z'n allen. Liefde. Liefde voor elkaar. Als mens. God is liefde. Met liefde krijg je respect voor elkaar. Krijg je ruimte voor elkaar. Krijg je aandacht voor elkaar. Dat is liefde. De echte liefde. Dat is het voor mij. Ik sta op met God. Met de liefde. En ik ga naar bed. En zeg ik, dank u wel.
Ja.
Ik heb het gered.
Ja. Raf, ik vond het een ongelooflijk mooi verhaal. Hoe je als frontsoldaat vechtend voor je land.
Dat is toch geen toeval,
Irak,
dit?
Nee. Tegen de Amerikaanse vijand. Voor jullie.
Het zijn mijn broeders.
Nu je broeders hier gekomen bent en uiteindelijk hier op de bank terecht bent gekomen. Dat zijn de wegen van God, voel ik.
Absoluut. Ja. Absoluut.
Ik heb een cadeautje voor je.
Oeh.
Ja. Je zult ongetwijfeld gezien dat ik het meer heb overhandig.
Ja.
Dus je weet al wat
verloren
erin zit.
Zoon.
Ja, de verloren zoon. Maar ik hoop nog niet dat je het had.
Nee.
Je bent geliefd.
Dat gaat rechtstreeks naar mijn hart. Want als je zegt, welk plek verdient dit, dat verdient geen gebouw. Het verdient mijn hart.
Ja.
Dank je wel, Jan. Dank je wel.
Liefde gedaan.
Dank je wel.
Broertje.
Dank je wel.
Ik hoop je weer te ontmoeten.
Zeker.
Nou, wat een indrukwekkend mooi verhaal. En wat mooi om te merken wat Hour of Power in mensenlevens betekent en wat God daardoorheen doet. Raf, hartelijk bedankt.
U ook bedankt.
En wij gaan naar, want die waardeer je denk ik ook bijzonder. Ik heb je brief aan Bobby Schuller gezien. Prachtige brief, ik kan goed Engels schrijven. Wij gaan zo meteen luisteren naar Bobby Schuller. Blijf nog even zitten?
Jazeker, doe ik.
Oké.
So many hurts that happen every day. So many heartaches that pierce the soul. So much pain that won't ever go away. How do we make it better? How do we make it through? What can we do when there's nothing that we can do? We can be kind. We can take care of each other. We can remember that deep down inside we all need the same things. And maybe we'll find that when we are there for each other, that together we'll weather whatever tomorrow may bring.
Thank you, Steve. How are we doing this morning? Today, we're spending some time talking about money because money has found its way in our culture as sort of a central theme that people put their trust in, people rely on. People think money will make them safe. People think money will make them free. And these are the things that we claim God will do for us, right? So there's really a problem when we say God will do one thing, but we believe money instead will actually be the thing that does it. From Exodus chapter 25, the Lord said to Moses, "Tell the Israelites to bring me an offering. You are to receive the offering for me from everyone whose hearts prompt them to give." Right? Just whoever really wants to do this. "These are the offerings you are to receive from them: gold, silver, and bronze, blue, purple, and scarlet yarn, and fine linen, goat hair, ram skins dyed red and other types of durable leather, acacia wood, olive oil for the light, spices for the anointing oil and for the fragrant incense, and onyx stones and other gems to be mounted in the ephod and breastplate. Then have them make a sanctuary for me, and I will dwell among them. This passage from Exodus is a passage that teaches us God has instructed his people to gather beautiful things, expensive things, for one event or one sanctuary in which God's presence will be felt to the senses. This and many other passages, God tells his people to gather things like onyx and spices and expensive things for a one-time event in a sanctuary where people come into a place and really feel God's presence. In other words, as we talk about money, God believes that we should use money on beautiful things. That we ought to incorporate into our spending as a congregation and as ministries money on things that are beautiful for his worship, so that through that beauty, his goodness and his truth can be driven into the human heart. The reason we gather on Sunday, the reason we have events, the reason we have holidays and we make them beautiful through music and art and architecture and liturgy and poetry, song and instruments and practice, is so that when every single person comes to this place, their heart becomes realigned with the kingdom of God. That when they come from sort of the outside world, a world that says you are what you do, you are what you have, you are how much money you have, you are what people say about you, you are your job. And we get inundated with, you know, what really matters is youth, what really matters is wealth, what really matters is all of these. We come to this place and we get realigned as a community through music, through word, through worship. We get realigned with the idea that we're God's beloved. And the idea of this gathering is that we come to this place and our hearts come in tune with God's idea of who we are, not the world's. The church is called to make manifest to the senses the presence of God. Every dollar, this is a quote from, I can't remember his name, but I have the slide. Put it up. Every dollar you spend is a vote you cast for the world you want. Every single dollar you spend is a vote for the kind of world you want to live in. People know this. This is why people, if somebody bad is selling something good, you don't really want to buy it because you don't want to support the bad person and his stuff, right? We think about the money we spend on food and the way we spend money on our friends and family. Like, what is that money doing to them? Every time we vote, every time we donate money, every time we don't spend money, we are voting that there is a certain type of world we want to live in. Therefore, if you look at the way you spend your money, you can see the things you value. This, of course, echoes Jesus' words, right? Where your treasure is, there your heart will be also. Every dollar you spend is a vote. And I want to live in a world where the presence of God is manifest to the senses, where people just know. People can't deny that God's love and goodness is present. So if God's presence were felt, what would that feel like? What would it look like? And so as a church and as a pastor, we're supposed to sort of build that. And we need to describe that. What is God like? Tradition has an answer. We don't really know where these three words came from. Some say it came from Plato, and some say Bonaventure, and others say Aquinas. We don't really know. These three ideas wove their way into church tradition, but the church embraces the idea that God has three inseparable transcendental qualities. They're called the three transcendentals: the good, the true, and the beautiful. God is good, God is true and God is beautiful in equal parts all at the same time. Like a descriptive trinity. God is good, beautiful, and true. And everything that is all three of those at the same time, good, true, and beautiful, is from God. We cannot get in our lives too much truth, right? More truth. That's why we have the news. That's why we love gossip so much. Oh, can you tell me more? I want to know more. You can't have too much truth. You can't have too much goodness. People doing good things for you, people helping, right? You can't have too much beauty. These are the three things that bring meaning to the soul. And all three are incredibly important. And in order to experience God, we need to practice these three, not in disproportion. Three equal parts forming a triangle. The three transcendents. If you have good and beauty without truth, you get this thing you got like in the 1960s. Right? John Lennon's song, Imagine, is a perfect example of something that is good and something that is beautiful that is not true. You see this utopian idea, the good and the beautiful, like good and beautiful. You see that happening very often, but without truth. If you have true and beautiful without goodness, you get what you get a lot of universities and seminaries. Beautiful environment, incredible literature. People talk, people gather, people write essays, and what happens? Nothing good, right? Like nothing actually happens. No one actually gets helped because good is missing. And finally, if you have good and truth, but you do not have beauty, you have soul-killing, soul-withering legalism. And I just want to argue now for a minute, put my preacher shoes on, that very typically the church values truth and is good at it, values goodness and is good at it, but often does not see beauty as a necessity, but rather a luxury. It is something we can do with or without, but it's only something you do when you've got a little extra money to spend. And we couldn't make a bigger mistake in ministry. You know, Jesus also affirms this. He says, and he uses some different words, but I think that it's the same. He says, I'm the way, right? That's goodness. I'm the truth. And I'm the life. I think life is another way of saying beauty. Zoe, I think, is probably the word he uses. When I think of beauty, I think of not just beautiful things. I think of celebration. I think of party. And I think of joy. Beauty, life, vibrancy. That matters. And it should matter in every church. And that should be one of the most important things we spend our money and our time on. Exodus 25 essentially affirms that our money should be spent on beautiful things. That's why God says, draw these beautiful things and create a sanctuary for me. When God finishes creating the universe, he looks back in Genesis chapter 1 and he says, it is very, we often hear very good. And the word there in Hebrew can actually be exchanged for the word beautiful. Where God actually looks back on the universe and he says, it is very beautiful. Does that inform our ideas of beauty? And so if money is the way we vote for the kind of world we want to live in, then the church, I think lately, has not done a great job of voting for beauty. For voting for one of the three indisputable, transcendent qualities of God. We want two without the third. And that causes legalism to always work its way into our churches. I think very often, I remember, I mean, obviously I'm a Schuler, so I believe in this, right? There is a reason that we spend money on singers, on outfits, on instruments. That stuff takes a lot of work and means a lot to people. Money in the church ought to be spent on things like beautiful music, on things like beautiful liturgy, It ought to be spent on beautiful art. You know, the church used to be the center of art and beauty. People still go to the Sistine Chapel, and it tells a story, it tells the gospel. And people who've never heard it from all nations marvel and wonder as their heart is deeply touched by Michelangelo, a man who's been dead for hundreds of years. And they see from that, something stirs inside of them, something that stirs inside of them more than any book could. The story, there was a woman of the night, had this alabaster jar. And this jar contained a perfume that was a year's worth of wages. Do you know what kind of wages she used to purchase this perfume? Many would have said that these wages were ill-gotten because she was a prostitute. And she came before Jesus in an incredible act of worship and repentance. And she took this jar worth of a year's worth of wages, and she didn't spritz his feet. She didn't take like a little bit and go, psst, psst, right? She took this jar and she poured all of it, a year's worth of wages. It'd be like $40,000, $50,000, $60,000 worth of perfume on Jesus' feet, and wept and cried and worshiped him. In one single act of worship, she did something that was incredibly beautiful. And you know who's the first person to pipe up? Judas Iscariot. You know what Judas said? That money should have been spent on the poor. You ever hear that in the church? Man, I love the poor. I do homeless ministry all the time. We need to care for the poor. That's the good. It can't be removed. But nothing can cheapen this act where this woman pours this perfume on Jesus' feet. You know, Jesus says in reply, the poor you will always have, but me you only have for a moment. And then he says, this act will never be forgotten and will be told forever. That's what beauty does. That's what beauty does. Spending money and resources and time on something that's beautiful, that comes for a moment and vanishes like a withering rose, is exactly what God wants us to do. He wants us to make beautiful things because beauty carries the goodness of the truth of the gospel. It drives it into the heart of people. And until we are better than others at making beautiful things, we cannot win the culture war. We need to use our resources, our money, our time, our energy, and our vision casting on making the most incredible music, on having a great television program, on having an incredible choir, on making great buildings, wonderful events, and things that people come to that they leave going, wow, I know I was in God's presence. I remember God's love is something I am swimming in. We need to become a celebratory people. We need to become an extravagant people in our worship. That we don't hold back anything in our worship. We give it all. Not just our money, our body, everything. We give it all. We say, Lord, take all I have in one moment, my alabaster jar, everything that I am. I lay it before you, be worshiped, to know that I repent and I give you my all, Lord. That is worship. There's nothing more beautiful. Can I get an amen? Yeah. I'm going to keep pressing, okay? Just a little more. Deuteronomy chapter 14, verse 22. Be sure to set aside, this is a passage on tithe, okay? So listen, be sure to set aside a tenth of all your field's produce each year. Eat the tithe of your grain, new wine, and olive oil, and the firstborn of your herds and flocks in the presence of the Lord your God at the place you will choose as a dwelling for his name, so that you may learn to reveal the Lord your God. Okay, so we're talking about tithe. I don't know what that is. But, this is the but that every pastor hates now. I like it though. But, if that place is too distant, and you have been blessed by the Lord your God and cannot carry your tithe because the place where the Lord will choose to put his name is so far away, i.e. church, then exchange your tithe for silver Then what? What do I do with my silver? And take the silver with you and go to the place the Lord will choose. Use the silver to buy whatever you like. Cattle, that's steak. Sheep, mutton, lamb chops. Wine. Other fermented drink, you know, just pick. Or anything you wish. Then you and your household shall eat there in the presence of the Lord your God and rejoice. And do not neglect the Levites living in your towns, for they have no allotment or inheritance of their own. What does he say? Well, tithe used to be a tenth of whatever you make, right? So if you make shoes, you bring 10% of your shoes. He's like, take your tithe, and if the church is too far away to travel, just sell it for silver and throw a huge party. What? Yeah. If you can't make it to church, if it's too far away, take your tithe, sell it for silver, go get a bunch of wine and steak and lamb chops and bread and some cake, and then throw like a huge party. And don't forget the priests, the pastors. Invite them too. I might say invite the poor, if you're thinking of Jesus. Invite some people who don't get to celebrate that often and just throw a huge party and just celebrate my presence. That's the kind of God we serve. We need to be a beautiful, celebratory, engaged people, and we need to use our resources to do it. Can I get an amen? That's what we believe, all right? That's what we believe. At this ministry, that's how we began, and that's how we'll finish. All right, just want to say a quick thing. We talked this morning about beauty and the cost of beauty, and that the cost of beautiful things, when joined with what is good and true, is worth every penny, every minute, every hour, every stone, every blot of paint, every ink dropping, every practice, it's worth it. Beautiful things are expensive. And there's nothing more beautiful in the world than your own child. The reason I say that is because you, whether you believe it or not, are God's child. You're the most beautiful thing in the world to him. And he paid the ultimate price that you could be saved. I want us to close our eyes just for a moment. You bow your heads with me. If you came to church this morning, to this congregation, and you feel lost, I cannot give you all of the answers in a moment. But I can say that there is a relationship made available for you if you want it. I'm not going to ask at this moment that anybody raise their hand or anything like that. In fact, when I came to salvation, it wasn't an altar call, and I didn't go forward, but I made a decision. And so I just want to say to everyone listening here and on television, if you want to receive Jesus as your shepherd, as your Savior, as your Lord, if you want to enter into this party and celebration with us, if you want to attain eternal life, and I pray that quietly in your heart you take a moment to just ask for forgiveness and ask that the love of God would overcome your soul and your life. And if you don't know how to do that, I will just simply pray a prayer and align your thoughts and your hearts with this prayer. And I think, church, together we could all say amen at the end of this prayer because we all need this. And so we say, Lord Jesus, I am a sinner, and Lord, I ask that you would forgive me and redeem me. I cannot save myself. You know me. You were there when I was born. You'll be there to catch my last breath. I pray that you would redeem me and that you would help me enter into the kingdom of God. I pray, Jesus, that you would know me and remember me and shepherd my soul for all eternity. In the name of Jesus, I pray. Amen. want to say a special thanks to Steve Amerson. He'll be on the plaza. He'd love to meet you, sign CDs, and say hello. He's a wonderful person. And now the Lord bless you and keep you. The Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
We hebben allemaal het indrukwekkende verhaal van Rav Imara gehoord over de christenen die door ISIS in de Arabische wereld worden verkracht, uitgemoord en geen leven meer hebben. En dat grijpt me soms naar de keel en ik hoop u ook. En we hebben eens een oproep gehoord van Rav om als we anders ons machteloos voelen nog altijd te kunnen bidden. En gebed is een krachtig en machtig wapen. Tot volgende week.
All right.